Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis, deel 6. Sander Baars had zijn bril opgezet en las die avond in een oud boek. Sander vond het een dierbaar, maar een erg moeilijk boek. Hij had dat boek nu al voor de tweede maal gelezen. En het was net of hij deze tweede keer de schrijver beter begreep dan de eerste maal. Het was het werk van Mead, de bijna christen ontdekt. Sander Baars paste de woorden niet op een ander toe, maar op zichzelf. Afsnijdend noemen sommige mensen het werk. Sander vond dat ook wel, maar hij dacht er toch nog iets bij. Waarschuwend, dacht hij. Kwelling van binnen is geen geval dat alleen de gelovige heeft, maar somtijds ook een ongelovige. De conscientie van een gelovige heeft somtijds kwelling, wanneer zijn zonde waarlijk vergeven is. En de conscientie van een natuurlijk mens wordt somtijds gekweld om de zonde, schoon ze nooit van de zonde bevrijd is. Dat las Sander in zijn boek van Mead. Hij was alleen thuis, want Sanne was vanavond naar haar zwager en zuster. Dat deed ze wel meer op zaterdagavond, aan dikwijls ging Sander mee. Vanavond niet. Hij wilde vanavond wat lezen, om zich voor te bereiden op de zondag. Hij kon best met zijn zwager en schoonzuster opschieten, daar niet van, maar elke week heb je geen praatstof genoeg, en daarom had Sander vanavond gekozen voor het in stilte mediteren over het boek. Sander Baars zette zijn bril af en dacht na over de woorden die hij zojuist gelezen had. Daar stond het, zwart op wit, dat kwelling van binnen vanwege de zonde heus nog geen teken is dat hem de zonden vergeven zijn. Want de conscientie van een natuurlijk mens wordt daar vaak door gekweld door de zonde. Sander vroeg zich af wat hij nu moest met de tekst. Wat klaagt een levend mens? Een ieder klagen vanwege zijn zonden. Sander Baars had veel te stellen met zijn zonden. Hij sprak daar niet over met andere mensen. Hij sprak daar wel over in zijn persoonlijk gebed. Dikwijls had Sander een man als dominee van boven benijd. Hij dacht dat de dominee heel geen last van deze bange aanvechtingen van de Satan had. Dominee kon zo gloedvol spreken over de genade Gods in Jezus Christus. Dominee was dus een rechtvaardige, een mens die als een vuurbrand uit het vuur was gerukt en die zich een kind mocht weten van de Heere. Geroepen om in deze wereld, die in het boze ligt, te spreken van Gods goedheid en trouw en te wijzen op het heil in Jezus Christus. Een trouwe wachter op Sion's muren. In de tijd dat Sander ouderling was, had de dominee van boven echter anders leren bekijken. De dominee kwam soms heel vertrouwelijk met hem praten en er waren ogenblikken geweest dat Sander begreep dat ook dominee van boven wel een geroepene en een gezondene was, maar dat hij ook tijden had van ongeloof. Op zulke momenten waren de dominee en de ouderling elkaar heel naderbij gekomen. En dan was het Sander Baars die zei: ach dominee, we zijn maar arme tobbers die van het gegeven moeten leven. De kerk in deze wereld is een strijdende kerk en er is wel een belofte voor die kerk, maar dat is toekomstmuziek. Dominee van Boven had dan ernstig geknikt en gezegd: ik weet het, Baars. Gij door onweder voelt gedrevene, gij verdrukte. Kleine kudde, ik zal uw stenen gang sierlijk leggen. Nu had je hier die Mead, Het was heel geen wonder dat er mensen waren die met dit boek heel niet overweg konden. Miet zei rustig, het is heel geen teken van het bezit van een ander hart, als je moeite hebt met je zonden. Een natuurlijk mens heeft er ook last van. Sander Baar staarde peinzend voor zich uit. Wilde hij eigenlijk niet te veel? Leed hij misschien niet aan geestelijke hoogmoed? Zou hij niet graag willen dat hij een stem hoorde die tot hem sprak? Sander Baars, ik ken u en ik heb u bij name geroepen. Je bent van mij. Ik heb je mijn beide handpalmen gegraveerd. Wilde hij dat niet graag horen in zijn ziel? Sander moest eerlijk bekennen dat het zo was. Dat hij dat graag zou willen. Dan zou hij verzekerd zijn van zijn staat. Dan zou hij een ouderling zijn met ruggengraat. Dan zou hij vruchtbaar werk kunnen doen in Beierland. Dan zou hij getuigenis kunnen geven van de grote werken Gods, verricht aan de arme zondaar Sander Baars. Dan zou hij een wegwijzer kunnen zijn voor arme blinde zondaren die tastend naar de rechte weg zochten. Dan zou hij het boek van Miet met vreugde kunnen lezen in plaats van met een bang hart. Sander fantaseerde verder, wat hij dan allemaal zou kunnen doen. Met een klap viel het boek op de grond, want Sander herinnerde zich nu de woorden van vrouw Klein van Goudzwaard, die eens tegen hem had gezegd, en dan, Sander, zou het niks met je gedaan zijn. Want dan zat het allemaal nog een voet te hoog. God heeft in deze wereld een arm, behoeftig volk van noden, dat van de ene dag in de andere moet leven, uit genade alleen. Er is niks van ons bij, geen nagelschrap. Alles wat we hier meer hebben dan niets, is toch te veel. Sander raapte zijn boek weer op. Beschaamd keek hij ernaar. Op dat ogenblik was Sander Baars zich er diep van bewust dat hij met lak aan gebrek, door hoogten aan diepten, door teleurstellingen aan tegenslagen, als een arm en behoeftig man verder zou moeten in de loopbaan in deze wereld en in Beierland als kaasverkoper en als ouderling. Toen moeder Sanne een half uur later thuis kwam van haar bezoek, merkte ze iets ongewoons in de woonkeuken. Het was iets dat ze zelden had meegemaakt. Sander zong, behoeftig volk in hunne noden, in hun ellende, gangs en pijn, tot hem gevloden zal hij ten redder zijn. Het was dezelfde psalm die de dominee van boven die zondagmorgen als een aanvangspsalm liet zingen. De zondagmorgen brak aan. Met milde glans ging de zon op over Beierland. Haar gouden glanzen drongen door in de nauwste straatjes van het dorp. Het zonlicht speelde niet alleen op de frisse bomen langs de vliet, maar zette zelfs het nauwe peperstraatje in een prachtige gloed. Het was de rustdag en dominee van boven, die reeds vroeg kerkwaarts wandelde, werd weer opnieuw geboeid door het dorp waar hij gesteld was als herder der schapen. Vanmorgen zou hij het woord bedienen aan de gemeente en vanavond had hij een vacaturedienst op een andere plaats, niet ver van Beierland. In de avonddienst zou collega Havinga voorgaan. Een achtenswaardige mederbroeder was dominee Havinga. Dominee van boven achtte het een voorrecht dat hij zo'n eerlijke, gelovige en trouwe collega had. Er waren al heel wat mensen op weg naar de kerk. Ze groetten de dominee eerbiedig. Enige Roomse dorpsgenoten die reeds uit de vroegmes kwamen, tikten aan hun pet voor de predikant. Dominee van boven groette minzaam terug. Hij stapte de consistoriekamer binnen en groette de koster die stil stond te wachten op het briefje voor de organist. De voorlezer kwam, zelf zijn opdracht in de consistorie halen. Ouderling Sander Baars was dienstdoenst ouderling vanmorgen. De klok begon te luiden en overal kwamen de mensen die er wat later waren opgestaan vanwege de zondag uit hun huizen om zich te scharen onder de verkondiging van het woord. Langzaam maar zeker stroomde het ruime kerkgebouw vol. De koster had een helper en dat was maar goed ook, want er was voor zeer veel dingen te zorgen. De hulpkoster had al een paar maal gevraagd of hij soms al wat stoelen bij moest gaan zetten. De koster had gezegd te wachten tot 10 minuten voor de aanvang. Als dan de mensen plaats tekort kwamen, konden ze vlug stoelen in de paden zetten. Het was nodig, zoals bijna altijd als dominee van boven preekte. Vooral met dit fraaie weer kwamen er heel wat kerkgangers van de Zinkweg en zelfs van Krooswijk. De organist begon met zijn voorspel. De organist was een man van de klok. Hij speelde voor de dienst altijd een 10 minuten. Statig klonk het geluid van het orgelspel door de kerk. In de consistoriekamer ging Sander Baars voor in het gebed. De klok was uitgeluid en de dienst ging beginnen. De gemeente zong de voorzang uit Psalm 72, het 6e en 7e vers. Sander Baars, die de dominee opleidde, werd getroffen door de woorden van het 6e vers. Het was dezelfde psalm die hij de vorige avond thuis had gezongen. Hij zong aarzelend eerst. Het 7e vers sloeg hem op hem in zijn strijd. Sander zong, als hen geweld en list bestrijden, al gaat het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. De voorlezer las ook na de wet des Heren de 72e psalm. Dominee van Boven maakte bekend dat hij vanmorgen het woord wilde bedienen uit Psalm 72, het 12e vers. Want hij zal de nooddruftigen redden, die daar roept, mitschaders de ellendige en die geen helper heeft. Dominee ging zijn gehoor bepalen bij 3 punten uit zijn tekst. Eerste thema, de belofte. Ten eerste, wie is nooddruftig? Ten tweede, wie heeft geen helper? Ten derde, wie is het die redt? Met vuur schilderde de begaafde predikant hoe een zondaar in de grootste angsten kan worden gedreven. Niet alleen de zonde kan hem benauwen, maar hij kan ook zo ver komen dat alles wat hij denkt geestelijk al te hebben meegemaakt, vals is geweest en geen werk van de geest, maar werk van de Satan zelf. Hij denkt om te moeten komen onder het rechtvaardig oordeel Gods. En hij meent dat hij uit deze grote nood nooit uitgeholpen kan worden. Hij voelt zich voor tijd en eeuwigheid verloren. Hij is werkelijk nooddruftig. Hij kan niets, hij weet niets en hij durft niets. Kortom, hij ziet de dood voor ogen aan de eeuwige rampzaligheid. Hij heeft ook geen helper. Wie zou hem, zo'n Godverlater, zo'n grote zondaar die niets anders doet dan de Heere op het hart trappen, nog willen helpen? Er is er toch één is er die hem weer op zijn voeten zet. Eén is er die zijn treden vast gaat maken. Eén is er die hem gaat ondersteunen. Eén is er die hem gaat leiden aan de grazige weiden. Dan wordt zijn ziel verkwekt. Eén is er die hem, doemwaardige, in de bres is gesprongen. Eén is er die hem, ja voor hem, stierf aan het kruishout op Golgotha. Sander Baars kwam oren tekort die zondagmorgen. Want de dominee sprak ook alle twijfelaars toe, die het maar niet konden geloven en niet durfden geloven dat Christus ook voor hun zonden had betaald. Sander wist zich, één van die twijfelaars. Sander had ook dikwijls aan de helper getwijfeld. Dominee van Boven ging nog verder. Hij sprak ook ernstig de gerusten te Sion toe. Ze zaten er maar rustig bij en het was voor hen een goed verlopen zaak. Niets is minder waar, waarschuwde de dienaar. Pas op, klonk het van de kansel. Een haastig verderf zal u overkomen. U moet er kennis aan hebben dat u gered bent. Dat moet niet van horen zeggen zijn. Dat moet ondervonden worden. Als een mens eerst maar doodgelopen is en zelf niet bij machte is ook maar het minste te doen, gangs hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Het was bladstil in de grote kerk van Beierland. De mensen hoorden ademloos naar de begaafde predikant. De smet had zijn niet schoon te krijgen harde vuist onder zijn kin geplaatst en staarde strak naar de dominee, of hij de woorden van de lippen wilde lezen. Opo Anastauchi had haar rimpelkopje helemaal omhoog geheven en luisterde scherp toe. Ze zat helemaal voorin, want de koster zorgde er wel voor dat Opo Stauchi een goed plaatsje kreeg. De goede man wist wel dat haar gehoor de laatste tijd steeds minder werd. Zo nu en dan knikte de oude Anna nadrukkelijk. Ze betuigde haar hart in stemming met de woorden die ze hoorde. Een enkele maal rolde een heldere traan uit haar oude ogen. Janus Schipper volgde de preek met de grootste belangstelling. Janus was er goed bij vanmorgen en dat kon helaas niet altijd gezegd worden. Janus moest met schaamte in zijn hart bekennen dat hij hier dikwijls had gezeten met een hart vol zorgen en dat hij tijdens de preek meer gedacht had aan zijn tuinbonen die stonden te verrotten in de tuin vanwege het natte weer, dan weer datgene wat aan de gemeente en dus ook aan hem werd verkondigd. Vanmorgen kwam Janus tot de slotsom dat hij nog ver van huis was. Hij voelde zich onrustig worden toen de dominee sprak over de gerusten te Sion. Janus dacht dat hij daarbij hoorde. De hemel verkwikt me soms niet en de hel verschrikt me vaak niet, dacht Janus ootmoedig. De jonge Piet Brussaert staarde schuin naar het vrouwenvak, waar hij naast zijn meisje Nel kon zien, die daar zat naast Marie Baas. Piet Brussaert droomde. Mooie dromen in de kerk over de toekomst, als hij eenmaal met Nel zou zijn getrouwd en ze samen in een aardig huisje in Beierland zouden wonen. De preek ontging hem ten eenenmale. Twee banken achter hem zat Leiber den Boer, de jonge timmerman, had geen oog af van Marie Baas. Toch luisterde Leiber wel. Want nu en dan keek hij verbaasd naar de kansel en luisterde dan enige tijd met overgave naar de dominee. Telkens echter verslapte zijn aandacht weer en dwaalde zijn oog en zijn hart af naar dat blonde, de blonde dochter van de kaaskoopman. Moeder Klaartje in het vrouwenvak dacht aan haar zoon Kees. Die zou nog wel slapen. Hij was gisterenavond weer laat thuisgekomen en moeder Klaartje meende zeker te weten dat hij aangeschoten was. Hij had hier ook horen zitten, dacht moeder Klaartje, onder het gehoor in plaats van op 's heren dag op bed te liggen en uit te slapen. Als hij nou maar een goede vrouw krijgt, dan zal het wel uit zijn met al die rare bokkensprongen. Ook aan haar ging de preek voorbij. Moeder Sanne zat niet ver van Klaartje af en moeder Sanne luisterde wel goed. Moeder Sanne was een eenvoudige vrouw van weinig woorden, maar met een groot geloof. Een geloof waar Sander wel eens jaloers op werd. Sanne sprak er nooit veel over, maar dominee van Boven wist dat Sanne iets gesmaakt had, van het zekere weten dat ze dat zo groot vond dat haar woorden tekort schoten. Marie en Nel zaten naast elkaar en ze luisterden stil naar de woorden van de predikant. Nels gedachten verwijlden echter nog meer bij Piet Brussaert dan bij de preek. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Er was zoveel in haar hoofd en hart, dat er weinig ruimte overbleef voor de preek. Heel anders was het met Marie. Ze drong de woorden van de dominee in. Ze vergat de mensen die rondom haar zaten en volgde de dominee in al zijn bewegingen. In haar blonde hoofd had ze enkele dingen genoteerd, waar ze later nog wel eens naar vragen zou. Eerst thuis, aan vader en moeder, en als die het niet konden uitkomen, aan de dominee zelf. Plotseling hield de dominee op. Hij keek strak de kerk in. Men kon in de kerk een speld horen vallen. Gemeente van Beierland, zei de dominee. Misschien zitten er in de kerk die niet goed naar de preek hebben geluisterd, omdat hun hart vol was van andere dingen. Dingen van deze wereld, waar wij zo geweldig aan vast kunnen zitten. We zijn nog niet nooddruftig en we zijn nog geen hulpelozen. Het woord is vanmorgen aan u voorbij gegaan. Piet Brassaert voelde dat hij een kleur kreeg. En Nel zocht naar haar zakdoek. Laat ik u één ding op het hart drukken. Als u die helper en die redder nooit nodig krijgt in uw leven, dan zal het een eeuwige verlorenheid en rampzaligheid voor u worden. Gelukkig echter de mens, die nooddruftig en hulpeloos zijn hart mocht overgeven aan de grote helper. Hij zal een inwoner worden van de stad die fundamenten heeft. Welker kunstenaar en bouwmeester God de Heere is. Amen. Na de slotzang lag de dominee van boven de zegen op de gemeente. Sander Baars bevestigde met een stevige handdruk dat de kerkenraad zich achter de preek stelde. Het was Sander wonderlijk te moede, die zondag. Na de catechismespreek van dominee Havinga zat hij thuis weer te lezen in Meet. De bijna christen ontdekt. Het was net of hij die Meet nu wat beter begreep dan de vorige avond. Ja, die Sander Baars had wel een goede zondag. Kees Schipper had niet veel commentaar op de verkering met Piet Brassaert. Dat viel Janus al mee, want Kees kon verschrikkelijk lastig zijn. Als er iets veranderde in de gewone gang van zaken. Nee, Piet Brassaert scheen hem wel te bevallen. Het is in elk geval een jongen met een goede betrekking en vast geld. En dat is heel wat waard, was zijn commentaar. Ik vind hem wel wat te ernstig en te vroom voor zo'n jonge vent. Maar ja, je kunt ook nu niet alles hebben. Met het eerste was vader Janus het goed eens, maar met het tweede niet. Hij zei dat dan ook ronduit. Jij mocht wel eens een voorbeeld aan hem nemen, zei hij gramstorig. Je bent mijn enige zoon, maar ik kan u niet zeggen dat ik eer met je inleg. Ik zal niks van je werk zeggen. Dat is prima. En er lopen waarschijnlijk niet veel van zulke goede tuinders in Beierland rond. Dat is schrift toegegeven. Maar de wijze waarop jij leeft en onze opvoeding tot schande maakt, is meer dan bar. Moeder Klaartje hield haar hart vast bij die woorden. Wat zou er nou weer uitgroeien? Het viel erg mee, Kees zei rustig. Dat kan wel zo zijn, vader, maar ik denk er anders over. We hebben daar al zo dikwijls over gepraat, dat het niet nodig is en nu nog meer woorden aan vuil te maken. Laat ik je alleen dit zeggen, dat ik voor al die kerklopers niet veel over heb. Ze liegen en bedriegen en ze zijn zo vroom als het maar kan. Als dominee Havinga en dominee van boven wisten wat voor huichelaars ze in de kerk hadden zitten, dan zou een serie preken gehouden worden over Sodom en Gomorra. Ik zeg niet, maar ik denk het wel, dat het in Sodom en Gomorra in de dag des oordeels beter zal vergaan als in Beierland. Jongen, jongen. Zag toch niet zulke verschrikkelijke dingen, schrok moeder Klaartje. Veronderstel dat de beide dominees of Sander Baars het zouden horen. Wat zouden die wel niet van je moeten danken? Ha! Kees lachte vrolijk. Ik denk dat ze het met mij eens zouden zijn, zei hij. Denk dat nu maar niet, hoor, zei vader. Natuurlijk, er is veel kaf onder het koren. Maar er is toch ook nog wel koren. En denk je nu heus dat de Heere dat niet ziet en niet weet te onderscheiden? Dat kan hij zeker. En dat geloof ik ook wel. Net zo goed als ik zeker geloof dat Sander Baars bij het koren hoort, gaf Kees toe. Hij draaide zich om en verliet de huiskamer. Vader Janus Schipper en zijn vrouw bleven wat verbaasd achter. Hoe komt zo'n jongen toch zo verbitterd, klaagde Klaartje. Als hij nu maar eens aanspant met Marie Baars, dan heb ik toch weer alle hoop dat het goed komt. Denk je dat nu heus, Klaartje? Vroeg Janus. Geloof maar niet dat Marie ooit aan onze Kees begint. Ik zou het trouwens die aardige meid afraden ook, al is het dan onze eigen zoon. Je weet niet wat je zegt, Janus, klaagde moeder Klaartje. Denk toch eens aan mijn vader, mijn eigen vader. Die is toch ook door mijn moeder nog goed terechtgekomen? Ik denk wel eens dat Kees dat geërfd heeft van mijn vader. En waarom zou er dan geen vrouw gevonden kunnen worden die Kees weer terugbrengt? Dat is best mogelijk en daar spreek ik niet tegen. Maar dan moet dat niet Marie Baars zijn. Denk je soms dat Sander op zijn achterhoofd is gevallen? Hij kan Kees net zo goed als wij. Zou jij nou aan de een of andere losbol willen geven? Losbol? Losbol? Zo erg is het nu ook weer niet. Je hoorde toch dat hij zei dat hij zeker wist dat Sander Baars bij het koren behoorde en niet bij het kaf, zei Klaartje vergoeilijkend. Je kunt er lang en breed over praten, vrouw. We kunnen Sander Baars en Sanne zoiets niet aandoen, zei Janus met een zucht. Moeder Klaartje begreep dat er met haar man niet te praten was en zweeg dus wijselijk. Midden in de zomer gebeurde er achter iets dat heel Beierland in rap en roer bracht. De man, die in deze tijd veelvuldig over de tong ging, was Sander Baars. Zoals bekend was Sander Baars een heel goed koopman. Hij was niet alleen goud eerlijk, maar hij was ook een prompte betaler. Op tijd werden door de leveranciers in Rotterdam en Gouda geleverde kaas betaald. Sander was een scherp inkoper, maar als hij had toegeslagen en de kaasprijs zakte soms in die tijd, dan hoorde men nooit Sander klagen. Hij betaalde de overeengekomen prijs. Als er iets met de kwaliteit mankeerde, dan was de leverancier ervan overtuigd dat er ook reden was tot klagen, want Sander viel heus niet over kleinigheden. Sander verkocht niet alleen aan particulieren, maar veel winkeliers in de Hoekse Waard kochten bij hem hun kaas. En ook hun neringdoenden waren zeer tevreden over de Beierlandse kaaskoopman. Als er iets aan de kaas mankeerde, hoefden de klanten maar te kikken en Sander verminderde de prijs. Zo op het eind van de maand ontving Sander heel wat geld. Bijna alle winkeliers betaalden in de laatste week van de maand. Sander kon dan ook aan het eind van de maand vrij grote geldbedragen bij zich hebben als hij in zijn kaaswagen naar huis kwam. Thuis in de woonkamer had Sander een kabinet en dat kabinet zat altijd op slot. De sleutel van dit meubelstuk hing achter aan een spijker in de muur van de woonkamer. Op een houten brandspreuk. Eigen haard is goud waard. Daar hing die sleutel, al jaren. En Sander, moeder Sanne en Marie konden die sleutel op de tast vinden. Aan het begin van de maand telde Sander het geld en betaalde zijn leveranciers. Het geld dat hij overhield, zette hij op een van de twee banken die Beierland telde. Moeder Sanne had wel eens opgemerkt dat het toch wel een beetje roekeloos was. Zoveel geld in huis te hebben. En dan in een gewoon houten kabinet. Sander had zijn schouders opgehaald en gezegd: "Och, Sanne, wie zou nou bij ons komen stelen? Het papiergeld zat in een portefeuille waarin de letters SB waren gebrand. Verder waren er nog een paar zakjes met guldens en rijksdaalders, terwijl de gouden tientjes apart in een leren zakje zaten. Deze maand juli had Sander veel kaas verkocht en het bedrag in het kabinet was zelfs tot over de 1000 gulden opgelopen. Sander vond het wel altijd een rust als hij zijn leveranciers had betaald en het geld dat hij overgehouden had en niet direct nodig op de bank had gebracht. Zonder meer kon Sander baas een welgesteld man worden genoemd, want zijn tegoed op de bank liep in de 5 cijfers. De laatste zaterdag van de maand opende Sander het kabinet om eens precies te tellen hoe groot de oogst in juli was geweest. Hij opende daartoe het kabinet en trok het bovenste laadje open, waar het geld zich moest bevinden. Verbaasd keek hij in het laadje, toen hij zag dat de portefeuille weg was en dat van de zakjes alleen het grootste zakje nog aanwezig was. Eerst dacht Sander dat moeder Sanne het geld ergens anders had gelegd. Sanne bleek nergens van te weten en dochter Marie die was niet thuis. Maar toen ze thuis kwam, wist ook nergens van. Ze waren in elk geval niet aan het geld geweest. "Je hebt er zeker ergens anders in het kabinet gelegd, Sander," opperde moeder Sanne. "Je loopt de laatste tijd altijd zo in gedachten." Het hele kabinet werd uitgepakt en alles werd nagezien. Maar de portefeuille en de zakjes kwamen niet voor de dag. Ten slotte begreep Sander baas dat hij bestolen was. Hij viel neer op een stoel en zei: "Sanne en Marie, er is hier ingebroken. En het geld hebben ze meegenomen, behalve het zakje met de guldens." "Hoe kan dat nu, vader?" vroeg Marie. "Het kabinet mankeert niks. Er zit zelfs geen krasje op." "Het zijn geen onbekenden geweest," zei Sander dof. "Ze hebben geweten waar de sleutel hing en ze hebben zelfs geweten in welk laadje het geld lag." "Wie kan dat geweest zijn?" Moeder Sanne begon te huilen. "Het is verschrikkelijk," huilde ze. "Was het veel, Sander?" Sander dacht na. "Minstens 1000 gulden, zei hij. "Het is voor de zaak een strop, maar gelukkig kan ik nog wel aan mijn verplichtingen voldoen." "Wat moeten we nu doen?" "We zullen de politie moeten waarschuwen en de diefstal moeten aangeven," vond Marie. Ze voorzag haar moeder van reukwater. "Stil maar, moeder, met huilen krijg je het geld niet terug." Sander baas stond op. "Je hebt gelijk, Marie," zei hij. "Ga van der Lank maar waarschuwen. Misschien is hij op het ogenblik thuis. Zeg maar dat er iets ergs is gebeurd en dat ik hem direct wil spreken." Het was niet zonder reden dat Sander zijn dochter naar van der Lank zond. Hij was een wat oudere veldwachter, maar een grote snor. Bovendien was hij al jaren in Beierland. En Sander was wel met hem in gesprek geweest over kerkelijke zaken. Sander mocht die van der Langt wel. Tevens was hij de zogenaamde baas van de politie in Beierland. Van der Langt was spoedig in het huis van Sander aanwezig. Marie was hem in de voorstraat tegengekomen en had de boodschap overgebracht. Zodoende kwamen Marie en de veldwachter tegelijkertijd binnen. Sander legde de zaak uit. De veldwachter hoorde hem zwijgend aan. Toen Sander uitgesproken was, trok hij eens aan zijn snorpunten. "Je kunt dus niet precies zeggen hoe groot het geldbedrag is dat is gestolen," vroeg hij. Nee, niet precies. Wel zo ongeveer, antwoordde Sander. Wanneer heb je voor de laatste maal het geld in het bovenste laadje gezien? Wilde van der Langt weten. Moeder Sanne gaf het antwoord. Donderdagavond, zei ze. Toen heeft mijn man zijn ontvangsten van die dag nog in de portefeuille weggeborgen. Gisteren is hij niet met de kaaswagen weg geweest en vandaag kwam hij vanavond voor het eerst weer in het kabinet. Sander Baas knikte bevestigend. Het is net zoals Sanne zegt, zei hij. Zijn er vrijdag of vandaag nog mensen in de kamer geweest, van wie je zou kunnen zeggen dat ze belang hadden bij het geld? Vroeg van der Langt. Gisteren is mijn zus van de Havendam nog geweest. Maar die heeft niet eens naar het kabinet gekeken, zei Sanne wat verontwaardigd. Verder niemand? Vroeg van der Langt. Geen van drieën konden iemand noemen. Dan is het duidelijk dat in de nacht van donderdag op vrijdag of in de nacht van vrijdag op zaterdag iemand heeft ingebroken, zei van der Langt. Ik neem aan dat jullie boven slapen. Ja, ze sliepen boven. De bedsteden in de kamer werden in de zomer niet gebruikt, alleen in de winter. Boven waren twee kamers met getimmerde bedsteden en daar sliepen Sander en Sanne met Marie. Juist, sprak van der Langt. Het is in elk geval een dader of daders geweest die wel goed op de hoogte was van de sleutel aan dat laadje. Een vreemde zou het niet zonder beschadigingen klaar hebben gekregen. Jullie hebben niets gehoord? Of is er soms een van jullie wat opgevallen in die nachten? Marie trok nu een diepe rimpel in haar voorhoofd. Nu je het vraagt, van der Langt, zei ze, ik ben de vorige nacht wel wakker geweest, omdat de hond van Letterman zo blafte. In de nacht van donderdag op vrijdag dus, vroeg de veldwachter. Ja, ik had nog maar een poosje geslapen en toen hoorde ik de hond blaffen. Het dier slaapt in de schuur bij Letterman. Van der Lang draaide zich om en ging naar de woonkeuken en bekeek de sloten van de buitendeur aan de loods. Toen nam hij een kijkje bij de ramen. Bij het raam van de woonkeuken keek hij naar buiten en ging het plaatsje op. Psst, hij siste tussen zijn tanden. Sander volgde van der Langt in de woonkeuken. Juist, baas. Ja, ja, ik weet al hoe ze zijn binnengekomen, of hij of zij. Als je hier dit raam bekijkt, je ziet dat dit raam is en dat je het op kan schuiven. Sander knikte. We kunnen het openzetten als het warm is, zei hij. Juist, zei de veldwachter. En er zit geen pin in het raam. Als je nu hier in de vensterbank kijkt, dan zie je dat iemand met een schroevendraaier of dergelijk voorwerp onder het raam heeft gezet en het omhoog heeft gewrekt. Toen is de dader, of daders, binnengeklommen en hebben heel rustig de sleutel van de spijker genomen en het kabinet opengemaakt. Ze wisten dat het geld in het bovenste laadje lag. Het zakje met guldens hebben ze over het hoofd gezien. Ze hebben rustig het kabinet weer op slot gedaan, toen de sleutel op de oude plaats gehangen en het raam weer keurig achter zich gesloten. Ik zeg ze, maar ik ben ervan overtuigd dat het er maar één is geweest. En dan nog iemand die goed met de gang van zaken op de hoogte was. Sander knikte vertwijfelend. Wie kan dat nou toch hebben gedaan, vroeg hij. Van der Lang blies door zijn snor. Ja, het is een pijnlijke zaak, zei hij. Ik wil nog iets vragen, voor ik mijn proces verbaal over deze zaak ga schrijven. Kun je misschien ook opgeven hoeveel bankbiljetten in de portefeuille zaten en hoe die portefeuille eruit zag? De portefeuille beschrijven was gemakkelijk, maar het aantal bankbiljetten en van welke waarde, dat wist Sander op geen stukken na. Er was wel een banknoot van 50 gulden, met een schroeigat bij, zei hij plotseling. Die heb ik ontvangen van een nieuw bijen langs de winkelier. We hebben er nog om gelachen, omdat er een schroeigat in zat. Precies op de letters 50. Van der Langt had veel belangstelling voor dat schroeigat. Je zei in het cijfer 50, links bovenaan of rechts onderaan, vroeg hij. Sander dacht na. Links bovenaan, zei hij. Ik vroeg nog of de winkelier zo onvoorzichtig met zijn grote geld omging. Hij had het zo ontvangen, zei hij. De vorige bezetter had zeker een vonk van zijn sigaar laten vallen op het biljet. Van der Langt had het al opgeschreven. Het is van het grootste belang, zei hij peinzend. We zullen om te beginnen alle winkeliers in Bijenland en alle kroegbazen waarschuwen dat ze ons regelrecht moeten melden als ze dat biljet ontvangen. En van wie ze het hebben ontvangen. Het kan ons helpen de dief te vinden. Marie was daar niet van overtuigd. Er zullen misschien wel meer bankbiljetten van 50 gulden zijn met schroeigaten, zei ze. Bovendien kan de man die met zo'n biljet betaalt het wel weer ontvangen hebben van een ander. Van der Langt keek eens naar de knappe dochter van de kaaskoopman. Schroeigaten, die buiten het cijfer links bovenaan voorkomen, hebben onze belangstelling niet, zei hij. Het zou toch een geweldig toeval zijn als er meer grote biljetten van die waarde precies geschroeid zouden zijn in het cijfer 50. Dat moest Marie toegeven. Verder zou ik zo vrij willen zijn om op te mogen merken, baas, dat je wel wat gemakkelijk handelt met die sleutel. Iemand die met de gang van zaken in jouw huis op de hoogte is, kan daar toch wel gemakkelijk misbruik van maken. Zou het niet verstandig zijn om die sleutel ergens anders op te bergen, waar hij niet voor het grijpen is? Sander Baars beloofde voortaan de sleutel ergens anders op te bergen. Berouw komt na de zonde, zei Van der Langt. Je hebt dat meermalen tegenover de gemeenteleden opgemerkt. Neem me niet kwalijk dat ik het nu tegenover jou opmerk. We zullen ons best doen de dief op te sporen. Maar ik geef toch maar weinig hoop. Als we hem vinden dat er veel van het geld, dat er niet veel van het geld meer over is. Meestal is het al uitgegeven of verboemeld. Van der Langt vertrok en liet het gezin Baars verslagen achter. Het was te begrijpen dat de familie Baars een iets wat onprettige zondag had en dat ze voortdurend tot zelfs in de kerkdienst toe dachten aan de diefstal. Sander Baars bad dan ook die zondagavond ernstig of de Heere alle bekommernissen over geldelijk verlies maar wilde wegnemen en of hij in zijn ongehouden goedheid nog maar een eeuwige zegen wilde geven voor hun zielen. En hij haalde later de tekst aan: wat baatte de mens zo hij de gehele wereld gewint en hij leidt schade aan zijn ziel. Dank u wel voor uw aandacht.